Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondagmorgen een leesdienst zal worden gehouden. En in de middagdienst, die om 3:00 begint, hoop u voor te gaan door meneer Van der Sluis van Kerkwerve. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 25 en daarvan het 6e vers. Psalm 25, vers 6. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is uit het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 28, de versen 1 tot en met 10. 1 Kronieken 28, vers 1 tot en met 10. Toen vergaderde David te Jeruzalem alle oversten van Israël, de oversten der stammen en de oversten der verdelingen, de koning dienende, en de oversten der duizenden en de oversten der honderden en de oversten van alle haven en vee des konings en van zijn zonen, met de kamerlingen en de helden, ja, alle kloeke held. En de koning David stond op zijn voeten en hij zeide: hoort mij, mijn broeders en mijn volk. Ik had in mijn hart een huis der rust voor de ark des verbonds des Heren te bouwen, en voor de voetbank der voeten onze Gods, en ik heb gereedschap gemaakt om te bouwen. Maar God heeft tot mij gezegd: gij zult mijn naam geen huis bouwen, want gij zijt een krijgsman en gij hebt veel bloed vergoten. Nu heeft mij de Heere, de God Israëls, verkoren uit mijn vaders ganse huis, dat ik tot koning over Israël wezen zou in eeuwigheid. Want hij heeft Juda tot een voorganger verkoren, en mijn vaders huis in het huis van Juda, en onder de zonen mijn vaders heeft hij een welgevallen aan mij gehad, dat hij mij ten koning maakt over gans Israël. En uit al mijn zonen, want de Heere heeft mij vele zonen gegeven, zo heeft hij mijn zoon Salomo verkoren, dat hij zitten zou op de stoel van het koninkrijk des Heeren over Israël. En hij heeft tot mij gezegd: uw zoon Salomo, die zal mijn huis en mijn voorhoven bouwen, want ik heb hem mij uitverkoren tot een zoon, en ik zal hem tot een vader zijn. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid, indien hij sterk wezen zal om mijn geboden en mijn rechten te doen gelijk te deze dagen. Nu dan, voor de ogen van het ganse Israël, de gemeente des Heren, en voor de oren van onze God, houd en zoekt al de geboden van de Heere uw God, opdat gij lieden dit goede land erfelijk bezit en uw kinderen na u tot in eeuwigheid doet erven. En gij, mijn zoon Salomo, ken de God uw vaders en dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden, maar indien gij hem verlaat, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. Zie nu toe, want de Heere heeft u verkoren, dat gij een huis ten heiligdom bouwt. Wees sterk en doe het. Tot zover de schriftlezing. Het woord des Heeren voor de prediking van vanmorgen, ter gelegenheid van de openbare geloofsbelijdenis, is uit dit hoofdstuk 1 Kronieken 28, het 9e vers. En gij, mijn zoon Salomo, ken de God uw vaders en dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar indien gij hem verlaat, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord en in onze gebeden dankzegging doen voor het gezin Frans Alberts, waar vannacht een zoon geboren is. Heren, wij mogen ons aan de morgen van deze dag stellen voor uw heilig aangezicht. Gij brengt ons hier samen op deze zondagmorgen, deze dag die naar uw naam genoemd is en die aan uw dienst geheiligd is. Deze dag die van uzelf een bijzonder karakter heeft gekregen, omdat het op deze dag geschiedde dat de Heer Jezus opstond uit de doden. En op deze dag mogen we gedenken, Heere, hoe gij dat grote werk voltooid hebt en hoe gij de zaligheid verworven hebt en hoe gij de weg geopend hebt en hoe de schuld verzoend is en hoe de ongerechtigheden bedekt worden. En op grond van dat volbrachte werk mag nu ook het evangelie uitgaan, zondag aan zondag. Grond van het volbrachte werk van uw Heer Jezus Christus mag het vandaag ook verkondigd worden dat er leven en gerechtigheid te verkrijgen zijn voor mensen die alles verzondigd en verbeurd hebben. Wij mogen u op deze zondagmorgen erkennen en dankzeggen, Heere, dat u het ons vandaag doet beleven. Dat we hier onder de verkondiging van uw woord mogen komen en dat wij weer mogen horen wat tot onze vrede dient. O, dat wij het ook mogen bekennen wat tot onze vrede dient. Dat wij er naar mogen zoeken met heel ons hart en dat we ons zo mogen leren verlustigen in u, de Heere, de God des heils. Heren, wij bidden u om een gezegende uren in uw huis, een uren waarin we uw woord mogen horen en verstaan. En dat kan alleen, dat laatste, als u ons hart opent en als u ons te verstaan geeft, als u ons oog verlicht en als u ons hart ontsluit en als gij ons zo door uw geest bearbeidt. Dat hebben we allemaal nodig. Dat hebben we heel persoonlijk nodig. Heren, dat kan niemand als het goed is missen. En daarom wij bidden van u, zie op ons neer en ga niemand ons er voorbij. U weet wie wij zijn. U kent ons in onze verhouding tegenover u. U kent ook het werk dat u gedaan hebt in de harten. En u weet ook, Heren, waar de harten zijn die nog gesloten zijn. Waar zij zijn en wie het zijn die u niet kennen. Heren, hoe het ook verschillend mag zijn in dit opzicht, wil nochtans aan ons allen gedenken. En daar waar gij uw werk begonnen zijt, wil het voortzetten, wil het sterken, wil het onderhouden. Daar waar uw werk niet is, waar het hart nog gesloten is, waar het hart nog uitgaat naar andere dingen, waar de wereld nog bekoort en waar uw dienst nog geen bekoring heeft, waar de zonde nog niet drukt en waar de liefde Gods nog geen betekenis kreeg, waar Christus nog alleen maar een naam is. Heren, wilt gij daar ook werken? Wilt gij zulke harten ook voor u en voor uw dienst inwinnen? En wilt gij in de weg der bekering uw kerk bouwen, ook uit ons midden, door onbekeerden toe te brengen en door ze te leren vragen naar u, hun maker? Heren, wij bidden zo voor ons allen, zoals we hier bij elkaar zijn. Bijzonder willen wij aan u opdragen deze drie jonge mensen die de wens hebben te kennen gegeven en vanmorgen ook in zoverre hun wens verkrijgen, dat zij in het midden der gemeente openbaar belijdenis mogen doen. Heren, zij hebben daar in de afgelopen periode voor gewerkt, voor zover daar voor gewerkt kan worden. Maar dat is niet het belangrijkste, hoewel kennis van de leer, kennis van uw woord zeker van grote betekenis is. Maar belangrijker is wat gij doet in het hart. De begeerte die gij geeft. En een begeerte die gij geeft, Heere, die zal zeker ook op uw tijd vervuld worden. Zoals ook het woord van onze tekst vanmorgen ons zegt, indien gij hem zoekt. Hij zal van u gevonden worden. Heere, wij bidden van u, geef dat zij dat in hun leven ook mogen doen en kennen. En dat het uur van vanmorgen, waarin zij zich in het openbaar aan uw dienst verbinden, voor hen een uur mag zijn wat nooit uit hun geheugen weggaat. Een uur waaraan zij steeds weer terug zullen denken, maar een uur waarin zij het ook bijzonder mogen ondervinden dat gij hen uw genade schenkt en dat gij uw woord indraagt in hun harten en dat gij dat woord in hun leven in bijzondere zin en kracht tot zaligheid wilt doen zijn. Zegen hen zo met de genade van afhankelijkheid, met de genade van vertrouwen, om zo in vertrouwen en in afhankelijkheid tot u de Heere op te zien en biddend in uw kracht hun ja-woord te geven. Zegen hen die hen lief zijn en die dit uur met hen meemaken. En wilt gij de gehele gemeente erbij bepalen hoezeer gij het waard zijt, Heere, om gediend en gezocht en gevreesd te worden. Zij die korter of langer geleden belijdenis gedaan hebben, Heere, leid hen terug en laat hen ook de perioden tussen toen en nu zien. En in die periode ongetwijfeld zijn vele tekortkomingen, vele afmakingen, veel ontrouw, veel afwijkingen. En nog mogen we toch zijn onder het woord van u in het heden der genade. En toch mogen we het opnieuw horen. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Heere, heilig uw woord aan het hart. En wilt gij enerzijds schuldbesef schenken vanwege de vele afwijkingen en de grote ontrouw die er in ons leven is. Wilt gij het aan de ene kant ons leren om diep voor u te buigen in verootmoediging en het zo ook af te leren iets nog van onszelf te verwachten. Maar wilt gij daarbij dan tevens geven, Heere, dat we het verstaan en beoefenen mogen dat alleen in u en in uw volbrachte werk, Heere Jezus, de zaligheid te vinden is. Zegen diegenen die met ons meeluisteren en die hier niet konden komen. Zegen al onze zieken en alle die het moeilijk hebben en die beproefd worden en die tegenspoeden meemaken. Wij mogen uw naam ook erkennen, Heere, voor een gezin in het midden der gemeente waar gij blijdschap hebt gegeven. U deed daar een kind geboren worden in de afgelopen nacht. En u hebt niet alleen dit kind het leven gegeven, maar u hebt ook het leven van de moeder willen sparen. Heere, voor deze zegeningen zij uw naam erkend. En geef ook de ouders genade om in u te eindigen en om met de weldaden tot u terug te keren, tot u de weldoener. Geef aan dit kind uw genade, geef aan de ouders kracht en wijsheid om dit kind op te voeden in de vrezen van uw naam. En wilt u het alles nog genadig wel maken. Zegen uw woord op deze dag, waar het ook verkondigd wordt. In deze hele wereld, laat de geest van Pinksteren dat woord vergezellen en tot zegen stellen. Tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verheerlijking van uw naam, om Jezus wil. Amen. We zingen nu samen Psalm 37, het tweede en het derde vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen en geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. 37, 2
en 3. In het hoofdstuk wat we gelezen hebben en waar onze tekst uitgenomen is het ons duidelijk dat David aan het einde van zijn leven gekomen is en dat hij, wetende dat zijn einde nadert, nog eenmaal al zijn groten, al zijn dienaren, al de oversten in het rijk en al De mensen die een bijzondere positie aan het hof van David hadden verkregen, om zich heen verzameld. En dat hij in een laatste toespraak als het ware afscheid van hen neemt. Er staat met nadruk bij dat David op zijn voeten stond. Nu, als iemand staat, staat hij altijd op zijn voeten. Waarom staat dat daar zo nadrukkelijk bij? Ik denk dat dat betekent dat het voor David toen een hele inspanning was om te gaan staan. Zijn ouderdom bracht allerlei gebreken met zich mee. En als hij deze laatste toespraak tot zijn mensen wil houden, dan wil hij dat toch staande doen, maar dat valt hem niet mee. Hij stond, ja inderdaad, op zijn voeten, terwijl hij eigenlijk normaal gesproken makkelijker was blijven zitten. Nu aan het einde van zijn leven spreekt hij dan zijn volk toe, vertegenwoordigd in deze mensen, en hij vertelt hoe het gegaan is, hoe hij het in zijn hart gehad had om de Heere een huis te bouwen, maar hoe de Heere toen gezegd had: nee, David, gij zult mij dat huis niet bouwen, want gij zijt een man van de oorlog en gij hebt veel bloed vergoten, maar uw zoon Salomo, die na uw koning zijn zal, die zal dat huis bouwen. En als hij zo in het kort even de feiten heeft weergegeven, dan spoort hij deze mensen aan, nu dan. En hij wil het ze zich bewust doen zijn en hij houdt het hen ook voorgestaat voor de ogen van het ganse Israël. En belangrijker, gij staat voor de oren van onze God. Nu dan, houd en zoek al de geboden des Heren uw Gods. Hij geeft zijn laatste vermaning mee om de Heren te dienen en om in zijn wegen te wandelen en om zijn rechten te onderhouden, opdat gij lieden dit goede land erfelijk bezit en uw kinderen na u tot in eeuwigheid doet erven. En als hij zo deze groten van zijn rijk, deze leiders, deze politici of wat het ook verder geweest mogen zijn, heeft aangespoord om de Heere te vrezen, dan wendt hij zich in het bijzonder tot de aanstaande koning, tot zijn zoon, Salomo. En hij heeft voor Salomo ook een woord van vermaan, een woord van belofte, een woord van waarschuwing, een woord waarin hij hem aanspoort, net als hij zo pas gedaan heeft, om de Heere te zoeken. Over dat woord van David, wat hij tot Salomo gesproken heeft, willen wij vanmorgen nagaan denken. En dat woord willen wij ook in onze oren laten klinken. Dat is een woord wat wij nodig hebben, allemaal. Wat voor Salomo nodig was, dat is voor ons ook nodig. Ik bedoel niet wat Salomo als koning nodig had. In die zin hebben wij niet hetzelfde nodig. Maar wat hij als mens nodig had, dat hebben u en ik ook nodig. Wat hij als zondaar nodig had, er was geen verschil tussen hem en ons. En daarom dat woord, dat moet ook tot ons komen. En dat moet ook onze oren raken. Ja, als het goed is, moet dat in onze harten ingaan. En het zal zover moeten komen. En als het zover gekomen is, dan zal dat steeds meer praktijk moeten worden. Dat wij doen wat de Heere hier door David gesproken heeft. Geldt dat voor ons allen? Dan geldt dat vanmorgen in bijzonder ook met name voor jullie, die hier vanmorgen jullie belijdenis mogen afleggen. En God geven dat met name ook voor jullie dan dit woord van David tot zegen mag zijn. Wat zegt David hier tot Salomo? Het eerste waar wij aandacht aan geven is dat hij zegt: ken de God uws vaders. Hij spoort Salomo dus aan om de Heere te kennen. Of, zo mag ik ook lezen, te erkennen. Erkennen in de zin dat Salomo deze God als God moet leren aanvaarden, dat hij voor hem moet buigen, dat hij hem de eer moet leren geven, dat hij in zijn leven met die God rekening moet houden en hem erkennen als God, als soeverein, als koning. En in de weg van het erkennen van de Heere moet het dan komen tot een kennen van de Heere. Wat voor een kennen? Dat Salomo in staat zal zijn nadat hij een kort begrip geleerd heeft, een kort begrip van de christelijke religie, van de oud-testamentische religie natuurlijk in die tijd, dat hij nadat hij dat allemaal in zijn hoofd gezet heeft, ook in staat zal blijken om daar wat van weer te geven, om een aantal omschrijvingen en definities te geven van wie God is en wat God doet. Bedoelt David dat Salomo een kennis van God moet hebben opgesloten in zijn verstand, dat hij bij tijden ook gebruiken kan om erover mee te spreken? Is dat het kennen van de Heer? Zulk kennen van God bestaat in de schrift niet. De Bijbel kent niet het intellectuele kennen van de Heer. Het gaat altijd om een hart. Een hartekennis. En als David het tot Salomo zegt, ken God, dan bedoelt hij dat ook nu als een zaak van het hart. Hoe kan dat? Hoe kan een mens God kennen? En hoe leert een mens God kennen? Wat moet je daarvoor doen? Wat is de weg tot die kennis? Is dat studeren, de Bijbel lezen, goede boeken lezen, onder het woord komen, dat hoort er allemaal bij. Ongetwijfeld hoort dat er allemaal bij. Maar dat geeft ons nog niet de kennis van God in het hart. Er zijn mensen die hun leven lang de schrift gelezen hebben. Er zijn mensen die hun leven lang onder het woord gezeten hebben en echt niet onverschillig, ongeïnteresseerd, nee, met aandacht geluisterd en met belangstelling in zich opgenomen wat de Heere in zijn woord zegt. En toch kennen ze hem met hun hart niet. Nee, het is wel de weg der middelen die ik zo pas noemde. En die weg der middelen moeten we gaan. En die middelen moeten we gebruiken. Maar er moet nog wat bij komen. Er moet nog wat anders zijn. Zullen we waarlijk de Heere kennen met ons hart, dan moeten wij, en dat is de grondgedachte, dan moeten wij ondervinding van God hebben. Kennen van de Heere is in de Bijbel altijd het hem kennen door ondervinding. Door ontmoeting, door persoonlijke gemeenschap. Het is altijd een bevindelijke kennis van de Heer. En daartoe spoort de koning David zijn zoon Salomo aan om de Heer zo te kennen, namelijk in de weg van ontmoeting met hem en ondervinding van zijn nabijheid en van zijn gunst en van zijn goede tierenheid. Om die omgang, die verborgen omgang met de Heere te zoeken. Om zo met hem in de intimiteit van het persoonlijke leven, om zo hem te ontmoeten en zo van hem te ontvangen wat hij tot de ziel spreekt. Zie, die kennis, dat is niet een kennis die je aangeleerd krijgt, die je aangepraat krijgt. Dat is ook niet uitsluitend het werk, het resultaat van opvoeding en van een kerkelijke training. Al kan de Heere dat allemaal inschakelen en gebruiken. Maar deze kennis is het resultaat van, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Met andere woorden, kort na Pinksteren, dat is het resultaat van het werk van de Heilige Geest in het hart. Het resultaat van het werk dat de Geest doet, door het woord toe te passen, door het woord te verklaren en door God tot het hart te brengen. en door Christus te openbaren. Ken de Heere. Dat is alleen mogelijk in die diepe, in die ondervindelijke zin, als de Geest in ons hart werkt. Met andere woorden, waartoe David Salomo aanspoort, en zo lezen we het Nieuw Testamentisch, is dat Salomo er werk van zal maken en ernst mee zal maken om die Geest te mogen ontvangen en de werkingen van die Geest in zijn hart te ervaren, om zo God te mogen kennen. Dat is geloven. Dat is vertrouwen. En dan het tweede, want hierbij laat David het niet. Het tweede wat hij tot Salomo zegt is: en dien hem. Ken de Heer en dien de Heer. En die twee horen bij elkaar, die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Die kun je niet uit elkaar halen, want waar dat eerste is, het waarachtige kennen en vertrouwen op, geloven in de Heere, waar dat eerste is, daar zal dat uitmonden in een dienen van de Heere. Wat is dat? Als het gaat over het dienen van de Heere, dan komt de wet des Heeren in het gezicht. Want hoe moet God gediend worden? Hoe moet dat? Laat de Heere dat aan de mens over, aan de beweldadigde, aan de begenadigde mens. Als de Heere zijn genade schenkt en als de Heere zichzelf openbaart, moet dan die mens daarna zelf gaan bepalen hoe hij God zal dienen, langs welke wegen hij de Heere zal dienen. Nee, dat heeft de Heere volkomen geopenbaard. Daartoe heeft hij zijn inzettingen gegeven. De Heere heeft immers zijn wil geopenbaard. Hoe moet een mens hem dienen? Het staat in de 10 geboden. Het staat in de rechten die de Heere aan de mens bekend gemaakt heeft. En wat is dan dienen van de Heere? Dat is aan die inzettingen, aan die rechten van de Heere gehoorzamen. Zo staan ze met elkaar in verbinding. Geloof, gehoorzaamheid. En dat is 1. Geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En dat geloof dat keert ook weer terug naar het woord. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo werkt de Heere een nieuw beginsel als hij in het hart komt. Zo werkt hij het beginsel van het vertrouwen op hem. Maar hij werkt tegelijk het beginsel van het gehoorzamen aan hem. Dan wordt de dienst des Heren ons lief. Dan worden de inzettingen des Heren ons lief. Dan worden de wegen des Heren ons lief. En we begeren niet anders dan in die weg te gaan die de Heren ons wijst. Geloof en gehoorzaamheid. Dat is het waar het in Salomo's leven op aan zal moeten komen. En daarmee is eigenlijk alles gezegd. Alles wat er gezegd kan worden tot een verloren kind van Adam. Alles wat nodig is in de nood en in de ellende van een mensenkind die van God is afgeweken en die de dood en het eeuwig verderf voor ogen heeft. Wat moet er bij hem gebeuren? Wat moet hij kennen? Wat moet er in zijn leven veranderen? Het is met 2 woorden te zeggen: hij moet leren geloven en hij moet leren gehoorzamen. Dat is de praktijk der godzaligheid. Dat is het karakter van het nieuwe leven dat uit God is. Geloven in God. Door hem te kennen en op hem te vertrouwen. En gehoorzamen aan God. Dat is in de weg van het hem dienen. Alleen, en David heeft dat in zijn eigen leven geleerd, en zo is Gods woord naar hem toegekomen, en zo heeft de Heere het hem zelf doen verstaan, en zo houdt hij het ook als Salomo voor. Hierbij past ons alleen maar een volkomen hart en een willige ziel. Hierbij kun je geen compromis sluiten. Als het gaat om dat nieuwe leven en om dat geloof en die gehoorzaamheid aan God, moet de mens, moet Salomo het ook goed begrijpen, dat het niet aangaat om de Heere te dienen met een half hart, en met een half en half gewillige ziel, terwijl de andere helft van het hart nog gereserveerd blijft voor onszelf en voor onze eigen genoegens en voor onze eigen pleziertjes, en terwijl de andere helft van onze wil nog gericht is op datgene wat tegen God ingaat. Nee, het gaat in dat kennen en in dat dienen van de Heere om een volkomen hart en om een willige ziel. En daarom zegt David dat er ook bij als hij Salomo aanspoort om de Heere te kennen en te dienen. Geen halfheid, geen halfslachtigheid, zoals dat bij velen toch het geval is. Want bij velen is hun dienen van de Heere niet meer dan een uiterlijke zaak. Bij velen is het geloven in de Heere niet meer dan een verstandelijke aangelegenheid. Bij velen is godsdienst iets waarbij ze de Heere een plaats in hun hart afstaan, maar waarbij de rest van hun hart toch gereserveerd blijft voor hun eigen wens. En hoeveel zijn er in ons midden die zo God dienen, die zo hun godsdienst beleven. De Heere kreeg een plaats. En je houdt in sommige opzichten rekening met de inzettingen en met de rechten des Heeren. Maar op andere punten neem je het zo nauw niet. Sommige punten zijn we heel precies en heel nauwgezet en daar kan niks bij door. Op andere punten zijn we zo ruim als de mensen op de brede weg. Dus horen we op de brede weg. Maar het gaat niet om een half hart. Het gaat niet om een halve ziel. Het gaat om een volkomen hart en om een geheel gewillige ziel. Ja, maar zegt u, maar dan vraagt de Heere toch te veel. Wie kan dan God kennen? En wie kan dan God dienen? Wie kan dan zalig worden als het volmaakt moet zijn ons kennen en ons dienen, ons geloof en onze gehoorzaamheid? Hoe is het dan mogelijk voor Salomo om deze dingen in praktijk te brengen? Hoe is het dan mogelijk voor een mens vandaag de dag om deze dingen in praktijk te brengen? Als dat de voorwaarde is, als het daarop neerkomt, ook bij het doen van belijdenis. Jawel, je mag belijdenis doen, maar denk erom, dien de Heere met een volkomen hart en met een willige ziel. Als het daarop neerkomt, dan kunnen we toch beter geen belijdenis doen. Wie kan zich daartoe nu binden? Je kunt toch niet verder komen dan een ernstig voornemen. Je kunt toch niet verder komen dan, nou ja, dat willen we betrachten, dat willen we najagen, dat willen we proberen. Nee, nee, dat vraagt God niet dat we het proberen. Dat vraagt God niet dat we het ernstig zullen betrachten. De Heere vraagt niet de helft of nog minder. Hij heeft recht op het volmaakt. Hij is toch God? Hij is toch God? Zou de volmaakte God, de volmaakte God, genoegen nemen met het onvolmaakt, met een poging van onze kant? Zou de Heere daar genoegen mee nemen? Ja, maar, jawel, ik weet wel wat u zeggen wilt. En dat weet God ook volmaakt, wat onze bezwaren en wat onze tegenwerpingen zijn. Dit kan een mens toch niet beloven? En als je dit belooft, nou dan beloof je toch te veel. Dan verwacht de mens toch nog te veel van zichzelf. Hoe kan een mens, zeker als hij zichzelf enigszins heeft leren kennen, hoe kan een mens zich voornemen om met een volkomen hart God te dienen? Kun je dat ooit volbrengen? Je hart is bedriegelijk. De vijanden zijn sterk. De verleiding is overal. Hoe kunnen wij God volkomen dienen? Hoe kunnen wij en waar krijgen wij zo'n gewillige ziel? Er is zoveel onwilligheid. Zoveel dat aftrekt. Zoveel dat ons van de Heere verwijdert. Zoveel dat ons van God vervreemdt. Zoveel waardoor God zijn aangezicht weer moet verbergen. Er is in ons hart zoveel aansluiting op het verkeerde en het overtreden van Gods geboden. Dat zit in ons bloed. Hoe
Hoe kun je dan aan zo'n eis voldoen? En toch, David overvraagt Salomo niet. David maakt de eisen des Heren hier in dit woord niet zwaarder dan de Heren zelf doet. Natuurlijk, de Heren heeft er recht op dat de mens hem dient met een volkomen hart en met een willige ziel. Vraagt de Heren dan het onmogelijke? Dat doet hij. Dat doet hij. Maar doet de Heere ons daarin geen onrecht? Nee. Hij vraagt geloof. Ken hem, dat is een zaak van geloof zoals we zagen. En we hebben geen geloof. Hij vraagt gehoorzaamheid, dien hem. En we hebben geen gehoorzaamheid van onszelf. Hij vraagt bekering van een mens. En we hebben geen bekering. Hij vraagt een gebroken hart. En we hebben geen gebroken hart. En dan moet u niet zeggen, ja, maar omdat we die dingen niet hebben, daarom moeten we die eisen maar niet al te ernstig nemen. Nee, die eisen blijven staan. Want Gods gebod is onveranderlijk. Ja, maar we mogen niet wegschuilen achter wat we niet meer kunnen. Wat moeten we dan doen? Voelt u het wel? Wat David probeert te doen in het leven van Salomo. David verwacht van Salomo niet, als hij dit gezegd heeft, een antwoord zo in de zin van, ja vader, dat zal ik ernstig proberen. Dat zal mijn ernstig voornemen zijn. Als David dat antwoord gekregen had van Salomo, dan had hij gezegd, Salomo, het is geen kwestie van proberen hoor. Het is geen kwestie van een poging doen. Het is een zaak waarin je je ganse hart aan de Heere moet toevertrouwen. En waarin je je ook verplichten moet om die God alleen toe te behoren. En die God alleen te dienen. En hem volkomen te dienen en hem volmaakt te dienen. Ja, maar vader, zo kan het toch niet. Ik heb een bedriegelijk hart en u kent toch uit eigen ervaring ook wel de listen en de lagen van de vorst der duisternis. Ziet u waar Salomo heen moet, waar David hem heen wil brengen, waar God de mens altijd naartoe wil brengen, juist als hij hem voor de onmogelijkheden van zijn heilige recht plaatst, als hij hem plaatst voor de onmogelijkheden van zijn eisen, als hij de mens ermee confronteert dat hij het volmaakte vraagt, waar moet de mens dan terechtkomen, dan moet dat gebod samen met onze onbekwaamheid ons uitdrijven tot hem. In het besef dat we zonder zijn genade dat nooit kunnen doen. In het besef dat we zonder zijn geest dat nooit kunnen volbrengen waar de Heere recht op heeft. Zie nou eerst eens niet wat u kunt. Zie nou eerst eens niet waartoe u in staat bent. Dat is aan het verkeerde eind beginnen. Zie nu eerst eens waar God in ons leven recht op heeft. Waar heeft hij recht op? Op een volkomen hart. Op een gewillige ziel. Daar heeft God toch recht op? Zie nu eens op dat recht des Heren. Dan kan het ons ook tot schuld worden dat we geen volkomen hart hebben. En dat we geen gewillige ziel hebben van onszelf. Maar dan kan dat ons ook uitdrijven tot de Heren en ons doen smeken om zijn geest. Heren, geef wat gij gebiedt. En dan zult ge niet te vergeefs gebieden. Uitdrijven tot de Heere met het gebed. Heere, geef mij genade. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Gebed om genade dat de Heere ons oprecht wil maken. Want kijk, als het nu gaat om de Heere dienen met een volkomen hart en om een gewillige geest, dan gaat het daarbij in de eerste plaats om oprechtheid. En als David zo tot Salomo spreekt, dan doet hij dat welmenend. Zeker, dat is een welmenend advies, dat is een welmenende raad. Hij meent het zo goed met zijn zoon.
En hij begeert dat die zoon in de wegen des Heren zal wandelen en de genade des Heren zal nodig hebben en mogen beleven. Maar David in al zijn welmenendheid is ook volkomen eerlijk met zijn zoon. En hij zegt, Salomo, bedenk het. De Heere heeft recht op een volkomen hart en de Heere heeft recht op een gewillige geest. Want hij doorzoekt alle harten. En hij verstaat het gedichtsel van de gedachten. Met andere woorden, wij kunnen de schijn wel ophouden voor de mensen, maar bij God lukt ons dat niet. Wij kunnen ons wel vroom voordoen voor de mensen. We kunnen wel net doen. En Salomo kan ook nog wel net doen alsof hij de Heere vreest. Maar als dat niet is met een volkomen hart, dan kunnen de mensen misschien daar geen erg in hebben. En als het dienen van de Heere door Salomo niet is met een gewillige geest, dan kan dat voor de mensen nog wel verborgen blijven. Maar God ziet het. God doorzoekt immers alle harten. En hij verstaat immers al het gedichtsel der gedachten. Hij weet ook wie de geveinsden zijn. Hij weet ook waar de godsdienst eigenlijk zonder inhoud is gebleven. Hij weet ook waar het geen waarheid in het binnenste is. Hij weet ook waar het alleen maar dode rechtzinnigheid is. Hij weet het ook waar het alleen maar een mondbelijdenis is. En waar we de naam hebben dat we leven, maar innerlijk dood zijn. We kunnen hem niet bedriegen, ook met onze belijdenis niet. En ook met ons christelijk leven niet. En ook met ons waarnemen van de middelen niet. En ook met onze avondmaalsgang niet. Hij kent het hart. En hij weet ook waar het hart onoprecht is. Zelfs daar waar wij menen dat we wel oprecht zijn. En daarom, we moeten het altijd maar weer vragen, Heere, doorzoek mij en proef mij. Is er bij mij een schadelijke weg? Zo ja, leid mij op de eeuwige. Maar als dat waar is wat David hier zegt, dat de Heere de harten, alle harten doorzoekt, dan ook de harten van degene die het wel oprecht menen. Ook de harten van degene die onder veel vrees en veel beving en veel bestrijding toch waarlijk de Heere hebben lief gekregen. Ook de harten van diegenen die het voor zichzelf misschien niet durven geloven, omdat zij zien op zoveel tekort en zoveel ellende in zichzelf, maar die toch met Petrus mogen zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ook de harten van diegenen die van ganser harte begeren om met God verzoend te zijn. Hij kent ook de worstelingen en de gebeden en de strijd en de angsten en de vrezen van hen die toch in oprechtheid naar hem uitgaan. Hij kent het verlangen naar zijn genade. Gods alwetendheid moet de geveinsde verschrikken. Maar het mag diegene die het toch in oprechtheid om de Heere te doen is, vertroosten. En dan is er nog een tweede reden die David hier noemt. U begrijpt, ik kan bij zo'n grote tekst ook niet uitvoerig stilstaan bij alle onderdelen. Ik wil dan ook met u naar het tweede wat David nog noemt als een argument voor Salomo om oprecht te zijn, de Heere te dienen met een volkomen hart en met een willige ziel. David zegt erbij, indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar indien gij hem verlaat, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. Een belofte. Indien ge hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. En een bedreiging. Indien gij hem verlaat, Hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. Een belofte voor zoekers, een bedreiging voor verlaters. Ziet u, David is eerlijk. Ook al mag hij op grond van wat er al eerder in het leven van Salomo geweest is, het goede voor zijn zoon geloven. Ook al mag hij op grond van wat hij met de Heere heeft meegemaakt ten aanzien van deze zoon, de belofte die op deze zoon rustte, ook al mag hij hoop hebben voor zijn kind, toch is hij eerlijk met hem. Hij is niet als zoveel die eenzijdig alle nadruk op de belofte leggen en die van bedreigingen eigenlijk niet willen weten. Hij handelt volkomen eerlijk met hem en hij maakt hem niet wijs op grond van een indruk die Salomo wel eens gehad heeft en op grond van een gesprek dat hij zich nog met zijn zoon kan herinneren en op grond van andere dingen. Hij maakt Salomo niet wijs dat nu alles wel in orde is. Spreekt niet alleen over de beloften Gods, maar hij spreekt ook over de andere kant. Salomo, als u hem verlaat. Salomo, als u hem verlaat, later in je leven, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. En dat is ook een woord voor ons, voor jong en oud, voor belijdend lid of voor dooplid. Als we de Heere verlaten. O zeker, God kan ons terugbrengen en in zijn langmoedigheid doet hij dat soms. Maar waar we vanuit moeten gaan is wat de Heere hier geopenbaard heeft. Als wij hem verlaten, hij zal ons ook verlaten. Als we de wereld verkiezen boven de dienst des Heeren, kunnen we erop rekenen dat het ogenblik aanbreekt dat God ons zal loslaten. Als we met uiterlijke godsdienst volstaan en daar tevreden mee hebben. Dat is voor de Heere niet wat hij zoekt en wat hij verwacht en waar hij recht op heeft. Als dat alles is wat wij nochtans bezitten, dan kunnen we erop rekenen dat God ons zal loslaten. Beseffen we dat? Maar de andere kant, een woord van bemoediging. Indien gij hem zoekt. Doet u dat? Hem zoeken. Wat is dat, hem zoeken? Zoeken doe je iets wat je kwijt bent. En datgene wat je kwijt bent heeft waarde. Daarom zoekt een mens. Daarom zoekt hij met ingespannen krachten. Zoals die vrouw die een van de 10 penningen verloren was. Zocht. En u weet hoe ze zocht. Ze liet niets onbenut. Ze liet geen plaats onopgemerkt. Ze zocht waar ze ook maar zoeken kon. Want datgene wat ze kwijt was, was van zoveel waarde. Zoekt u. Zoekt u God. Zoekt u de Heere in Christus. Wat is een zoeker? Iemand die af en toe is bid? Nee. Kliet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. Wat is een zoeker van de Heere? Dat is iemand die het ontdekt heeft dat hij God kwijt is en hem niet langer kan missen. Omdat God zichzelf toch waarde gegeven heeft. Omdat, misschien kunnen we het zo niet zeggen, maar omdat er toch iets op de bodem van onze ziel is van de Heere. Hij is het allerhoogste en eeuwig goed. Hem moet ik hebben. Hem kan ik niet missen. Zonder hem is mijn leven verloren. Wat is iemand die de Heere zoekt? Hij kan het misschien zo niet omschrijven en zo niet onder woorden brengen, maar hij heeft ontdekt de armoede, de leegheid, het gemis in zijn leven. En daar kan hij niet mee verder. Nu moet er iets gebeuren wat hij zelf niet kan doen en wat een ander niet kan doen, wat alleen God kan doen. Wat is een zoeker van de Heere? Dat is iemand die bij de troon der genade komt, die aan de deur der genade genade aanklopt en ik smeekt, Heere, geen rechter in mezelf, maar ik kan het niet zonder u. Ik kan het niet zonder uw genade stellen. Zonder u ben ik verloren, zonder uw zoon en de genade van Christus moet ik verloren gaan. Heere, openbaar u aan mij en zo worstelen en bidden. En dan zegt David, en dan zegt de Heere door David, en de grote zoon van David zegt het straks ook, zoekt en gij zult vinden. Geen vraagtekens. Nee, hier zijn geen vraagtekens bij. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. De Heere zal zulke zoekers ook vinders maken. De Heere heeft het menigmaal bewezen. Hij heeft het in Davids eigen leven bewezen. En dat maakt hem zo welsprekend. En dat maakt hem zo overtuigd. Hij heeft de Heere zelf gezocht. En de Heere heeft zich, zegt hij het niet in de 40ste psalm, ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij genecht. Hij heeft mijn geroep gehoord. En zo mag hij het ook tot Salomo zeggen. Salomo, dit weet ik. Uit Gods woord. En dat is waar geworden in mijn eigen leven. En nu zeg ik het u ook. Indien ge hem zoekt. Hij zal van u gevonden worden. Dat is nog waar. Dat is ook voor belijdeniskategezanten waar. Ze zo de Heere zoeken. Hij zal van ze gevonden worden. En daar nog één aspect. En dat stond eigenlijk al in het begin van onze tekst. En gij, mijn zoon Salomo, ken de God uw vaders. Ik raakte dat eigenlijk al aan, zo pas toen ik zei uit Davids eigen leven is het hem gebleken dat God zoekers, vinders maakt. Maar hier, zo begint hij tot Salomo te spreken. Hij zegt niet in het abstracte, Salomo zoek de Heere. Ken de Heere, dat mag natuurlijk ook gezegd worden, maar David mag verder gaan. David, als hij aan Salomo dit advies geeft, legt hij zelf ook geloofsbelijdenis af. Hebt u het gemerkt? Dan is deze aansporing voor Salomo tegelijk Davids eigen geloofsbelijdenis. Ken de God, uw vaders. Zo heeft hij God mogen leren kennen als zijn. Zo heeft de Heere zich in zijn leven willen bekendmaken. En zo zegt David het ook tegen Salomo. Hij schaamt zich niet. Hij aarzelt hier ook niet. Dit is niet iets wat hij heel aarzelend hoeft te zeggen. Nee, de Heere heeft hem daar vrijmoedigheid voor gegeven. Dat mag Salomo weten. En dan mogen al die vorsten van Israël die erbij zijn het ook weten. Dien de God uw vader. Nou, beleid David het in deze woorden. Hij is mijn God. Hij heeft op mij neer willen zien. Hij heeft zich over mij willen ontfermen. Hij heeft met mij die relatie willen aangaan. Hij heeft mij zijn genade willen bewijzen. En deze persoonlijke toon maakt het woord van Davids vermaan aan Salomo zo warm. Wat een zegen voor Salomo. Om dit uit de mond van zijn vader te mogen horen. Wat een zegen voor kinderen. Als ouders ze zo mogen aanspreken. En als hun ouders zelf de Heere tot hun God hebben gekregen. Wat een zegen als ouders het kunnen en mogen zeggen. Tegen hun kinderen zoek de God van je vader. Zoek de God van je moeder. Als grootouders zo hun kleinkinderen mogen aanspreken. Zoek de God van opa. Zoek de God van je grootmoeder. Kunt u zo met uw kinderen spreken? Kunt u ze zo aansporen om de Heere te vrezen en in zijn wegen te wandelen? Vanuit de persoonlijke ondervinding en de persoonlijke kennis van die God en van zijn genade in Christus. U zegt nee, dat durf ik niet. Dan moet u ze toch aansporen. Maar laat het dan niet bij een aansporing, opdat uw kinderen de Heere zullen zoeken. Maar ga met hen mee, zelf ook op zoek naar die God. En wil u zelf met uw kinderen tot de troon der genade begeven. Wat een zegen als God dat geeft, dat er zo gezinnen mogen zijn, ouders en kinderen. En dat ze zo elkaar mogen aansporen, kom, ga met ons en doe als wij. Amen. We zingen Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Vragen op te staan. Verklaart en erkent gij dat gij de leer onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? En belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, hetwelk God verhoede, dat gij in leer of leven u mocht te buiten gaan? Wat is daarop uw antwoord, Maria Wiegel? Vraag naar de Heere en zijn sterkte, zoek zijn aangezicht geduriglijk. Rita Geurtsen. De Heere is nabij alle die hem aanroepen, alle die hem aanroepen in der waarheid. En Nelleke Jansen. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Het is vandaag dan zover dat jullie je belijdenis hebt mogen afleggen in het midden der gemeente. En zoals David dat zei tot die mensen die daarbij waren, voor de ogen van het ganse Israël, de gemeente des Heren, en voor de oren van onze God. Zo is dat ook met jullie. Je staat hier voor de gemeente en je staat hier, en dat is nog dieper, je staat hier voor God. En de Heere heeft ook dat ja-woord gehoord. Nog dieper kijkt de Heere. Hij heeft ook in je hart gekeken. Hij heeft ook gekeken hoe het er van binnen uitziet. De oprechtheid en de onbekwaamheid. Maar het is dezezelfde God voor wiens aangezicht je staat, die nu alles heeft wat je nodig hebt. En die het je ook alles uit genade wil geven. Al wat u ontbreekt, schenkt hij, zo het smeekt, mild en overvloedig. En neem dat woord van David voor Salomon u mee en breng het in praktijk. Breng het in praktijk met de hulp en met de genade van de Heere, zoals ook de vragen gezegd hebben. Breng het in praktijk met de genade van de Heilige Geest en bid God. En eigenlijk, als je belijdenis doet, ja, wat doe je dan? Als je belijdenis doet, dan spreek je uit dat je niet anders kunt leven dan het leven van een bidder. Dat je niet anders verder kunt dan alleen als een smekeling aan de troon der genade. Want je kunt dat nou wel beloven en je kunt het ook in oprechtheid menen. En je kunt het waarlijk menen voor de Heere. En het kan oprechte keus van je hart zijn en het kan je ernst zijn. En toch, je komt geen stap verder met je oprechtheid niet en met je ernst niet en met al je ijver niet. Maar bij God vandaan moet het komen. Maar de Heere is ook gewillig om het alles te schenken wat je nodig hebt. Nogmaals, al wat u ontbreekt. En doe dan uw mond wijd open. Vraag het hem. Vraag het hem vrijmoedig. Vraag het hem dagelijks. Vraag het hem om die genade dat je hem mag kennen. Dat je hem mag dienen met een volkomen hart. En met een willige ziel. Vraag het om die oprechtheid. Vraag het om die eerlijkheid voor jezelf. Hij ziet mijn hart, kan ik voor hem bestaan? Hij doorgrondt mijn bestaan, kan ik voor hem verschijnen? Heere, is er bij mij een schadelijke weg? Steun op die belofte, indien gij hem zoekt. Hij zal van u gevonden worden. God zegene jullie in je verdere leven als belijdende leden van onze kerk. Gemeente, wij zingen Psalm 134, het derde vers, we zingen dat staande.
Dat Heer een zegen op u dan,
eindigen wij nu met dankzegging en bidden wij de Heer om zijn zegen. Heere, wij mogen uw grote naam met dankzegging erkennen dat u ons dit uur hebt gegeven hier in uw huis rondom uw woord en dat wij naar dat vermaan van David mochten luisteren. Heilig het aan ons hart, waar het in Salomo's leven om ging, daar moet het ook in ons leven omgaan. Doe ons dat begrijpen, Heere. Geef ons ernst, geef ons oprechtheid, geef ons uw geest en leid ons door uw geest. Denk bijzonder ook aan deze drie belijdende leden nu. Ze hebben voor u en voor de gemeente hun ja-woord gegeven. Heere, dat is een woord dat in eigen kracht toch ook weer niet volbracht kan worden. Maar in uw kracht wel. Laat hun leven een leven van gebed zijn. Laten ze veel aan de troon van uw genade gevonden worden om alles bij u te zoeken. Alles. Voor het persoonlijk leven en voor hun leven in deze wereld. Ze alles bij u mogen zoeken, Heere, om u persoonlijk te mogen kennen. En om steeds weer opnieuw in uw gemeenschap te mogen delen en van daaruit ook een leven te mogen leiden in gehoorzaamheid aan uw eigen inzettingen. Schenk hen de bediening van uw geest. Schenk hen het uit de Heere Jezus Christus. Alles wat ze van zichzelf niet hebben. En geef dat ze zo ook genade mogen ontvangen om hun belijdenis met goede werken te versieren. Denk aan ons allen, Heere. Denk aan de familieleden, de ouders en de andere familieleden van deze drie. En we mogen u met hen erkennen dat zij hun kinderen tot dit ogenblik hebben mogen zien komen. En dat ook in deze zin de opvoeding die ze aan hun kinderen hebben mogen geven, vrucht mag dragen. Heere, wij bidden u dat deze ouders het persoonlijk ook mogen kennen. Opdat ze met David mee mogen instemmen. Als ze het hun kinderen en de andere kinderen zeggen. Ken de God, uw vaders. Ken de God van je moeder. Wij bidden u, o God, dat u uw werk wilt doen in het midden der gemeente. Uw werk tot zaligheid van zondaren. En tot verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.